We zitten nu eigenlijk midden in de zomervakantie, althans voor de meeste mensen gaan deze zomer op vakantie. En voor mij persoonlijk is de zomervakantie altijd een moment om even tot bezinning te komen. Wie herkent dat? Gewoon dat je even gaat zitten en even gaat nadenken, waar sta ik nou in het leven? Wat heb ik eigenlijk afgelopen jaar, afgelopen seizoen, in mijn werk, in al de dingen in mijn gezin, wat heb ik gedaan? Waar sta ik nu? En waar ga ik naartoe? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat is eigenlijk de weg die ik moet gaan? Gewoon, en dat is voor mij, de zomervakantie is dat echt een moment voor. Misschien nog wel meer dan het nieuwe jaar. Gewoon, want je hebt even de tijd, je bent op vakantie, je bent even in de rust. En daar was ik van de zomer, of deze zomer, in Engeland. En ook daarvoor ben ik zelf met mijn vrouw 10 dagen weg geweest. Even lekker op vakantie. Heb ik ook gewoon eens even nagedacht. Waar staan wij in het plan van de Heer? En ik begon daarover na te denken. En eigenlijk daaruit is ook deze boodschap geboren. Ik begon na te denken. Neem jullie heel kort even mee in het stukje waar ik over nadacht. Over mijn weg. Ik begon na te denken hoe ik als kind opgroeide in de Pinkstergemeente, in een christelijk gezin. Mijn ouders hebben me gelovig opgevoed. En ik was daar in de Pinkstergemeente. En eigenlijk een heel groot deel van mijn leven bestond daaruit. Waarom? De basisschool waar ik naartoe ging, die zat ook vast aan de gemeente waar we naartoe gingen. En mijn vader was directeur van die basisschool. Dus heel veel in mijn leven draaide om de kerk. En daar ben ik heel dankbaar voor, dat ik heel veel heb meegekregen over het geloof in die tijd. En ik was erover aan het nadenken en ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was, dat ik me echt bewust was van wat ik daar zag. En wij hadden de gewoonte, de gemeente had de gewoonte om, als er gebeden werd, er waren dak- en thuislozen waarvoor bevrijding gebeden werd, en dat gebeurde heel vaak na de dienst. En na de dienst, dan gingen de deuren dicht, gewoon omdat het best wel vaak heftig was. Toen werden er met stoelen gegooid. Het gaat niet daarom, maar het was best wel heftig. Dus moesten de kinderen de zaal verlaten. En wat ik me heel goed herinner, dat ik, nou ja, ik moet een jaar of 6, 7 zijn geweest. Dat alle kinderen weg moesten, maar ik ging toch altijd even naar de deur. Ik deed de deur op een kiertje. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Wat is daar nou aan de hand? Wie is deze God dat dit gebeurt? Het had mij interesse. En ergens daar wist ik al, de Heer wil iets. Er was een verlangen in mij. Er was iets in mij als kind al dat ik dacht, God wil hier iets mee. En ik wilde ontdekken, wie is deze God nou? Wat gebeurt daar nou? En zo deed ik dat. En wat heel leuk is dat, tenminste ik vond het heel leuk, afgelopen jaar had mijn vader, mijn bijbeltje van toen ik een jaar of 7 was, had hij gevonden. En hij gaf mij die Bijbel terug en ik zei, oh, dankjewel. En ik dacht, nou ja, leuk om dat te hebben, weet je wel, misschien te bewaren. En ik sloeg het open. En op de eerste bladzijde had ik als kind geschreven, met mijn nog krakkemikkige handschrift. Later wil ik veel over de Heer vertellen, punt 1. En later wil ik veel bidden. Wist ik niet, maar dat bevestigde voor mij weer, dat ik dacht, ja, dat verlangen was inderdaad echt daar. En misschien herken je dat als kind, dat je ook al een verlangen hebt. Het hoeft helemaal niet in de kerk te zijn, maar voor mij was dit het ding. En dat vond ik heel leuk om te zien. En ik begon daarover na te denken, over die bevrijdingsdienst, over mijn bijbeltje die ik vorig jaar in mijn handen kreeg. Maar in mij was er, je ziet die dingen, maar in mij was er steeds dat verlangen, wie is deze God nou? En de kerk sloot om bepaalde redenen, is een ander getuigenis, maar die kerk sloot en we gingen naar andere gemeentes, niet Pinkstergemeentes, en nog steeds was in mij dat verlangen. Wie is God nou? En op een dag zei ik, Heer, als mensen u ervaren, dan kan ik u ook ervaren. Als mensen uw stem horen, dan kan ik ook uw stem horen. Ik wil het, ik wil het, ik moet het horen, ik moet het voelen. En ik denk dat ik 13, 14 jaar was, dat ik op mijn bed ging zitten en ik zei, Heer, ik wil u kennen. En ik ervaarde in mijn hart, ik sta niet van mijn bed op, totdat ik u heb ervaren. En zo gezegd, zo gedaan. Het klinkt heel simpel, niet dat iedereen dit moet doen, maar dit was voor mij zo. En ik zat op mijn bed en de cd, de worshipmuziek draaide. En na een aantal uur, denk ik, die cd ging herhalen en herhalen, kwam de Heer daar. Hij kwam over mij. Ik voelde als olie over heel mijn hoofd. En ik viel zelfs van mijn bed en ik dacht, wauw Heer, wat gebeurt hier? Ik kon het niet beseffen. En op dat moment heb ik echt gezegd, Heer, heel mijn leven wil ik aan u wijden. Heer, heel mijn leven wil ik grijpen wat u voor mij heeft. En ik wil dit plan samen met u beleven. En in die periode was het ook zo dat, en ook in die periode daarna, als ik in mijn kamer ging en knielde neer en ik zei, Jezus, ik wil u ontmoeten, dan voelde ik hem al direct. De Heer was zo nabij. En in diezelfde periode kreeg ik heel veel, ik kreeg geregeld profetieën. Denk in 2 à 3 jaar tijd. In een korte periode, elke keer als ik in de zaal zat, dan was het, Jordi, kom jij naar voren. En ik kreeg profetie, naar profetie, en ik dacht, Heer, u bevestigt het. Wat mooi, wat bijzonder. En ik was helemaal in de glorie. Ik dacht, halleluja, Heer, we gaan ervoor en ik weet wat mijn doel is. En ik ga genieten en ik zette mezelf in om te dienen in de gemeente. En op het moment dat ik dacht, de belofte is er, God wil het, ik ga ervoor. Je begint te dienen in de gemeente en ineens gaat het totaal anders dan je had verwacht. Wie herkent dat? Ah, Heer. Ik begrijp niet wat hier gebeurt. Ik zette me in als voorbeeldje om te dienen. En ik werd gevraagd voor het gebedsteam om mee te bidden in het ministry team. En ik weet nog, het was een van de eerste keren dat ik begon te bidden. Ik stond voor iemand en ik begon te bidden. En er kwam iemand naar me toe die zei, nee, niet jij bidden. Ga maar weg. En ik voelde me aangevallen. Deed pijn. Heel veel pijn. En ik dacht, hé, Heer, maar u heeft toch gezegd dat. Later is uitgesproken dat het inderdaad niet zo handig was. Dat gezegd werd. Maar dat was al slag 1, dat ik dacht, die zag ik niet aankomen. Ik heb wel eens verteld over mijn vrouw die ik hier in de kerk heb ontmoet. Hoe mensen die wij vertrouwden niet eens waren met ons huwelijk. Niet eens waren met onze relatie. Heer, maar ik had gedacht, ik ontmoet mijn vrouw en we gaan er nog meer voor. Nee, het ging weer anders. En je krijgt te maken met afgunst, jaloezie. En dat is misschien nog wel het moeilijkste. Afgunst, jaloezie, waarom? Je kunt afgunst, jaloezie kun je niet bewijzen. Je kunt het heel moeilijk tegen iemand zeggen en iemand zal heel niet snel toegeven, ik ben afgunstig, ik ben jaloers. Dat zijn moeilijke dingen om mee om te gaan en mee te leren omgaan. Ik heb in die jaren 2 keer meegemaakt dat inderdaad iemand naar me toe is gekomen, wat heel weinig gebeurt, is die hebben gezegd, ja, inderdaad, ik was afgunstig, ik heb niet goed gehandeld en heb vergeving gevraagd. Heel bijzonder. Maar dat, voor mij was dat ook wel weer een bevestiging van, ik zit niet mis. Ik zit niet mis dat het inderdaad zo is, dat mensen afgunstig zijn of jaloers of wat dan ook. En we hebben allemaal met dit soort dingen te maken. We hebben allemaal ermee te maken, maar dit is gewoon puur even een voorbeeld van hoe dit bij mij ging en waar ik over nadacht afgelopen zomer. En ik vroeg me echt af, Heer, waar bent u? Heer, ik krijg klap na klap, ik snap het niet, mensen zitten me tegen. Heer, ik begrijp het gewoon niet. Is dit wat u voor mij heeft? Ik heb die prachtige belofte gehad. En nu dit. En nu dit. Maar wat ik nu aan het leren ben, of eigenlijk wel, wat ik nu begrijp, maar toen niet, is dat Gods weg die hij met ons gaat, is zo anders dan dat wij dat vaak voor ogen hebben. Kijk, op het moment dat je de belofte krijgt, op het moment dat je een profetie krijgt, op het moment dat je een verlangen hebt en je weet, God is met mij, dan pakken wij ons navigatiesysteem naar onze bestemming. Je ziet het rijtje, kortste route, yes, die gaan we doen en we gaan naar onze bestemming. Je ziet het al helemaal voor je, ik doe stap A, stap B, stap C en ik kom op mijn bestemming. Toch? Ik ben geroepen om een eigen onderneming te hebben, ik ga bedrijfseconomie studeren, ik doe dit, ik doe dat en dan kom ik er. Vaak is dat niet zo. Weet je, ik heb ontdekt dat God, als hij je navigatiesysteem instelt naar je bestemming, dan doet hij de sightseeing tour. God stelt hem in op de sightseeing tour naar je bestemming. Waarom? God wil jou leren als je van A naar je bestemming gaat. Hij wil jou in dat plaatsje wat leren. Hij wil daar je karakter vormen. Hij wil je daar nog een les leren. In die plaats wilde je nog wat leren. Daar en daar. En je gaat die hele route afleggen. Tot het moment dat jij je lessen hebt geleerd. Tot het moment dat die tour klaar is. En dan zegt hij, nu is de tijd. nu is de tijd. Nu kun jij je bestemming, nu kun jij de belofte dragen. Je hebt geleerd wat je moest leren. Nu ben jij daar. Je karakter is gevormd, klaar om te gaan. En weet je wat ik heb ontdekt? Die sightseeing tour, die kun jij niet verkorten. Je kunt hem wel verlengen. Als jij je les niet leert, in plaats A, God neemt je mee naar plaats B. Als jij je les niet leert in plaats B, dan neemt hij je mee naar plaats C. Tot hij je les geleerd hebt en dan ga je naar de volgende plaats in je sightseeing tour. Je moet je lessen leren. En wat ik dus ontdekt is dat dit patroon is eigenlijk voor nagenoeg iedereen hetzelfde. De weg is niet hetzelfde, maar wel het concept van de weg. Je krijgt een belofte. Kijk naar Jozef in de Bijbel. Jozef kreeg een belofte. Jozef kreeg een droom. Je hebt misschien een verlangen. Neem bijvoorbeeld David. David werd gezalfd tot koning toen hij jong was. Hij kreeg ook een belofte, je zou koning worden. Je krijgt een belofte. Vervolgens is daar het proces. En na het proces is daar de promotie, de vervulling van de belofte. Belofte, proces, vervulling van de belofte. Dat zie je terug bij Jozef, David, Jeremia. Maar wat ik ook zie, is dat de tijd en de generatie waar we in leven is niet meer gewend om door dat proces te gaan. Heel vaak wil deze generatie, willen we in deze tijd niet meer door het proces gaan. Ik sprak net al Jimmy even kort erover en die zei al, de magnetrongeneratie. Ja, we stoppen iets in de magnetron en het is klaar. We hoeven niet te wachten. Je bestelt vandaag iets, morgen is het in huis. Vandaag krijg je een belofte, morgen... Nee, zo werkt het niet. Maar dit is wel wat we er vaak op plakken. Huh? We hebben laatst kamp gehad, die jongeren. Wie heeft hier beloftes ontvangen? Wie heeft hier profetie? Kijk. En je bent enthousiast. Maar weet je, wat goed is en waarom ik dit ook wil vertellen, is omdat je moet weten, wat staat mij te wachten na de belofte? Want anders raak je teleurgesteld, dan kun je het soms op gaan geven. Je moet weten wat staat me te wachten. En voor iedereen die erin zit, je moet ook weten, hoe moet ik ermee omgaan? Met dit proces. En ik wil met jullie kort kijken naar het proces van Jozef. Kijk, Jozef, velen kennen het verhaal van Jozef natuurlijk. Maar Jozef laat me eerst hiermee beginnen eigenlijk. Jozef, het eerste wat we over Jozef lezen in de Bijbel, is dat er staat over Jozef geschreven, hij bracht het kwade gerucht van zijn broers over aan zijn vader. Dat is het eerste wat we van Jozef lezen. Een klikspaan. Kom op, dat doe je toch niet? Je broers. Jozef was een klikspaan. Vervolgens lezen we natuurlijk over zijn vader die hem zo lief heeft en de mantel geeft. En dat Jozef de droom droomt dat zijn broers, vader en moeder, voor hem zouden gaan buigen. Hij vertelt dit aan zijn broers. Van, kijk wat ik heb gedroomd. Jullie gaan op een dag voor mij buigen. Niet handig. Er staat daarna, de broers die begonnen hem te haten. Ze werden jaloers. Oké, misschien foutje Jozef, had je beter niet kunnen doen. Volgende dag, hij droomt dezelfde droom. De zon, de maan, de sterren zouden voor hem buigen. Hij had er niet van geleerd. Hij zei weer, hé jongens, het is echt zo. Kijk, jullie zullen op een dag voor mij buigen. Jozef zei eigenlijk, kijk mij. Een beetje iemand die aan het opscheppen was, toch? Is dit karakter goed voor Jozef om op de troon te zitten? Nee. Dit karakter is voor Jozef niet goed om op de troon te zitten. Wat moest God doen? Hij moest hem meenemen door een proces, zodat hij klaar was om uiteindelijk te komen op de troon. Belofte, proces, promotie, vervulling van de droom. Hetzelfde zie je bij David. David werd ook gezalfd tot koning toen hij jong was. Wat was er gebeurd als David toen hij jong was en koning Saul nog koning was? Dat hij zei, jongens, kijk hier, ik ben de nieuwe koning. Zou niet werken, zou niet goed gaan. Ook hij moest in dat proces komen voordat hij uiteindelijk koning zou worden. En dat proces, dat is mooi, maar dat is vaak ook pijnlijk en niet prettig. Oncomfortabel, niet fijn. We zien dat Jozef te maken kreeg met jaloezie. Zijn broers, die haten hem, die namen hem mee, gooiden hem in de put. Ze wilden hem eerst doden, ze doden hem niet. Maar ze verkochten hem als slaaf. Ze verkochten hem als slaaf. En wat moet Jozef gedacht hebben? Geboeid, weg van zijn vader, weg van zijn moeder, weg van zijn broers, weg van de droom. Het gaat niet zoals ik had verwacht. Ver weg van de belofte die God eigenlijk had gegeven. Wat gebeurt er nu, Heer? Ik begrijp het niet. Heer, wat gebeurt er nu? Ver weg van de droom. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Je krijgt misschien een mooie profetie en het eerstvolgende wat gebeurt, het gaat totaal anders. Hoe kan dat nou, Heer? Hoe kan dat nou? Ik ben geroepen om een bedrijf te leiden en nu word ik ontslagen de volgende dag. Wat gebeurt er nu, Heer? Wat gebeurt er? Ik begrijp het niet. Uiteindelijk kwam Jozef in het huis van Potifar terecht. En Potifar was de overste van de lijfwacht van de farao. Hij kwam in Egypte terecht. We kennen het verhaal. En deze Potifar die stelde Jozef aan over heel zijn huis. Waarom? Omdat alles wat Jozef deed, dat lukte. Want God was met hem. En vervolgens lezen we dat Potifar er niet meer, heel vaak niet meer was. Want Jozef was daar, had daar de leiding. En de vrouw van Potifar, die bleef dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Jozef verleidde. Jozef kreeg te maken met verleiding. Jozef kreeg te maken met verleiding. En weet je, als Jozef had toegegeven aan die verleiding, dan had hij wel eens de bestemming kunnen missen. Natuurlijk is het zo dat als je misschien een keer, als er iets gebeurt en je valt, we zien het bij David, dat God genadig is. Maar als je daarin blijft leven, als je echt de keuze maakt om je over te geven aan verleiding, dan kun je wel eens niet komen op de bestemming. We schrijven soms onze bestemming, komen op onze bestemming helemaal toe aan God. Zo van, ja, maar God doet toch alles medewerken ten goede. Nee, er is ook een deel. Ja, God is met jou en God wil je daar brengen, maar er is ook een verantwoordelijkheid bij jou. Er is een verantwoordelijkheid die bij jou ligt. Dat je doorgaat. Dat je niet toegeeft aan verleiding. Dat je niet afstapt van de weg die God met je aan het gaan is. Ik weet niet wat de verleidingen zijn op jouw weg. Maar beter geef je niet toe aan die verleidingen. Misschien heb je het gedaan. God is genadig. Stap weer terug. Maar geef niet toe aan de verleidingen op die weg. Die vrouw bleef dag in, dag uit. Dag in, dag uit Jozef verleiden. En er kwam een hoogtepunt. Dat zij kwam en ze zei, Jozef, ik wil met je naar bed. En Jozef die schrok. Hij zei, ik kan dit niet doen. Ik kan niet zondigen tegenover mijn God. Ik kan het niet. Ik ben trouw aan mijn God. Ik vrees mijn God. En ik ga niet. En wat gebeurde er? Jozef rende weg. Rende weg van de verleiding. Hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. Hij rende weg. Hij deed precies wat hij moest doen. Maar wat gebeurde er daarna? Hij kwam terug en hij werd bedrogen. Jozef kreeg te maken met bedrog. Hij werd bedrogen. Ja, Jozef, jij was het. Die met mij naar bed probeerde te gaan. Was het verhaal van deze vrouw. Bedrog. Oh, wat moet Jozef gedacht hebben? Ver weg van zijn droom. Kreeg te maken met verleiding. Kreeg te maken met bedrog. Heer, wat bent u aan het doen? U had toch zo'n mooi ding voor mij? U had toch zo'n mooie belofte voor mij? En nu? En nu? Jozef werd onterecht beschuldigd. Jozef werd onterecht beschuldigd. En hij werd er zelfs voor gegooid in de gevangenis. En in de gevangenis, wat daar gebeurt, is iets heel moois wat we zien in het leven van Jozef. Een hele, misschien wel cruciale les voor Jozef. Wat gebeurde er? De farao had bedienden. De bakker en de schenker. En deze bakker en schenker, die hadden iets gedaan bij de farao. En de farao die gooide ze in de gevangenis. Dezelfde gevangenis als waarin Jozef zat. Jozef, zelfs in de gevangenis bleef hij dienen. Hij bleef trouw, hij bleef dienen. Daarom was Jozef aangesteld in de gevangenis om al die mensen, om bij iedereen te kunnen komen. En deze bakker en schenker, die komen in de gevangenis. En de Bijbel zegt, na vele dagen, toen droomden zij allebei in dezelfde nacht een droom. Toch? De bakker die droomde over drie mannen met brood op zijn hoofd. En hij zou worden de schenker die zou worden hersteld. Ik moet het goed zeggen. De schenker zou worden hersteld na drie dagen. Jozef legde dat uit in zijn ambt. En de bakker die zou worden opgehangen na drie dagen. Nou, wat zien we hier? Deze Jozef, die zelf een droom had gehad aan het begin van zijn leven, gaat nu de dromen uitleggen van deze twee mensen in de gevangenis. Jozef, die had kunnen zeggen, op zijn stoel kunnen gaan zitten en zeggen, ja, jullie hebben gedroomd? Ja, God heeft ooit ook mij een belofte gedaan. God heeft ooit ook mij een droom gegeven. Deze God, weet je, deze God komt toch niet na wat hij zegt. Ik bedoel, hij liet mij zien dat mijn vader, mijn moeder, mijn broers voor me zouden buigen. Ik zit nu in de gevangenis. Deze God die doet niet wat hij zegt. Maar hier laat de Bijbel zien dat Jozef vertrouwen had in zijn God. Zelfs in de gevangenis. Zelfs in de gevangenis had Jozef vertrouwen in zijn God. Want hij koos er niet voor om te zeggen, ja nee, deze God die doet toch niet wat hij belooft. Nee, hij koos ervoor. Hij zei, jullie hebben gedroomd, maar mijn God is de uitlegger van de dromen. Mijn God die doet wat hij belooft. En hij legde de dromen uit. In jouw gevangenis, in de plek waar het duister is, in de plek waar je denkt, kom mijn belofte nog wel uit. Vertrouw je God. Vertrouw jij God? Vertrouw je God in de duisternis. Vertrouw je God als je het zelf helemaal niet meer ziet. De gevangenis is donker. Is geen fijne plek. Ik weet niet waar jij nu bent in je leven. Misschien zit je wel in een gevangenis. Misschien denk je wel, waar heeft God me nou weer gebracht? Vertrouw jij God? Vertrouw jij de Heer? Want Hij is te vertrouwen. De Bijbel zegt, zelfs als wij ontrouw zijn, God die blijft getrouw. God blijft getrouw. Ik weet niet wat voor belofte jij hebt gehad. Ik weet niet in welke omstandigheden jij nu zit. Maar weet, God die blijft getrouw, Nima. God blijft getrouw. Wat je ook meemaakt. In welke duisternis je ook zit. Amen. God blijft getrouw. Als Jozef had opgegeven in de gevangenis. Als Jozef inderdaad had gezegd, ja, deze God. Dit is het niet meer. Als Jozef had gestopt met dienen in de gevangenis. Als Jozef had gestopt om deze mensen te bedienen. Had hij nooit op zijn troon gekomen. Als Jozef was gestopt. Als Jozef had opgegeven. Als Jozef was gaan klagen in de gevangenis. Had hij nooit op zijn troon gekomen. Misschien had hij wel gestorven in de gevangenis. Het zijn heftige lessen. Maar wel waar. Als jij blijft zitten en klagen. Nee, niet doen. Niet doen. Weet je, uiteindelijk komen we straks op. Maar binnen 24 uur kwam Jozef van de gevangenis op de troon. God kan jouw situatie, ik weet niet waar je in zit, maar God kan jouw situatie binnen 24 uur veranderen. Binnen 24 uur kan je van de gevangenis op de troon komen. God heeft slechts 24 uur nodig. Om jou te brengen van de situatie waar je nu in zit. Van de struggles waar je nu in zit. Bij de belofte waar je zou moeten komen. God is een God van wonderen, amen. God is een God die het onmogelijke kan doen. Waar jij het niet ziet, Hij ziet het. Waar jij het wil opgeven, Hij geeft niet op. Vertrouw dat Hij trouw is. Amen. Laten we samen even opslaan. Psalm 105. Psalm 105. Psalm 105, vers 17. Psalm 105, vers 17. Daar staat, ik lees het vanuit de Herziende Statenvertaling. Hij zond een man uit voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, tot de belofte uitkwam, heeft het woord van de Heere hem gelouterd. Heeft de Heere hem gelouterd, staat in de Herziende Statenvertaling. Gelouterd. Jozef werd gelouterd. Jozef werd gezuiverd gedurende dit proces. Goud en zilver en metalen worden gelouterd, worden gezuiverd. Als je kijkt naar je ring, als je getrouwd bent, heb je vast een gouden ring. Maar dat goud, dat ziet eruit als puur goud. Maar het is niet puur goud. Van buiten kunnen mensen eruit zien als puur goud. Maar het is niet altijd puur goud. Goud moet worden gezuiverd om puurder goud te worden. Daarom is er ook prijsverschil in het goud. Of je, wat heb je, 9 karaat, 16 karaat, 18 karaat. Hoe doen ze dat? Hoe wordt goud en zilver gelouterd, gezuiverd, gereinigd? In het vuur. In het vuur. In de oven. Op de plekken waar het heet is. Op de plekken waar je het niet meer ziet zitten. Op de plekken waar het pijn doet. Op de plekken waar het oncomfortabel is. Daar wordt goud gezuiverd. Wat gebeurt er? Die temperatuur, dat goud wordt neergelegd. Die temperatuur van dat vuur wordt zo heet. Zo heet. Dat de onzuiverheden in dat goud of in dat zilver. Wat gebeurt er daarmee? Die komen boven. Die komen boven. Zodat degene, de smid die dat doet, die kan die onzuiverheden wegnemen. Zodat dat goud puurder goud wordt. Ken je het dat als jij die belofte hebt gehad en je gaat de Heer dienen vol vreugde. Je zegt, ik geef heel mijn leven aan de Heer. Weet je waar je in terecht komt? In de oven. Dus wat gebeurt er? Wat gebeurt er op het moment dat je terechtkomt in de oven? Wat gebeurt er op het moment dat je je leven neerlegt voor de Heer? In één keer komen er dingen in je leven boven dat je denkt, wat gebeurt hier, Heer? Was ik zo jaloers? Was ik zo boos? Zit dit in mij? In de oven komen al die dingen boven. En wat kan God doen als jij in die oven, in dat proces van zuivering komt? Dan komt het boven. En als jij die onzuiverheden door de Heer laat wegnemen, laat wegschrapen van je leven, dan kun je zuiverder worden. Amen, Kimberly. Dan kun jij zuiverder worden. Want God verlangt dat wij puur goud worden. God verlangt dat wij in die oven komen en dat wij puur goud voor hem worden. Zodat wanneer we opkomen op de plek waar God ons wil hebben, klaar zijn om de belofte te kunnen dragen en namens hem te kunnen spreken. Dus we moeten komen in dat proces van loutering. We moeten komen in dat proces van zuivering. En nogmaals, dat is niet leuk. Maar de christenweg is ook niet leuk. Niet altijd leuk. De christen, God heeft niet beloofd dat hij ons van moeilijkheden zou ontzien. God heeft wel beloofd dat hij met je is. We gaan het zo lezen. We moeten door dat zuiveringsproces heen. Die moeilijkheden in je leven, die situaties waar jij in komt, die zijn daar. Niet om jou in de weg te zitten. Vaak, soms maak je zelf verkeerde keuzes, waardoor moeilijkheden komen. Dat is wat anders. Ik heb het over moeilijkheden die in je leven komen door de Vader, die zelf wil dat jij daar doorheen gaat. En die zijn daar niet om je in de weg te zitten. Die zijn daar om ervoor te zorgen dat jij gezuiverd wordt. Weet je dat het al helpt om dit te horen in de situatie waar je nu in zit? Vader, wat moet ik leren? Vader, ik heb me zo gestoord aan deze situatie. Vader, ik heb me zo geïrriteerd aan deze situatie. Vader, doet zo'n pijn. Ik wil dit opgeven, maar Heer, ik weet, u heeft iets met deze situatie bedoeld. Dat ik gezuiverd word, dat ik mijn lessen leer. Die moeilijkheden zijn daar om jouw hart te laten zien. Dat je ziet wat er in je hart is. Niet om je in de weg te zitten. Ik wil dit stukje graag met jullie delen. Ik kwam het tegen, het is een stukje van Charles Spurgeon. Charles Spurgeon was een Engelse predikant, die ook wel de prins der predikers werd genoemd. Heel goede prediker van Manham. En hij schrijft een stukje over dit. Gelouterd door het vuur. Kijk wat hij schrijft. Of luister wat hij schrijft. Genade verandert ons in kostbaar metaal. En dan gaan het vuur en de oven daarmee noodzakelijk gepaard. Deinzen we daarvoor terug? Zouden we liever als waardeloos worden beschouwd om van een rust te kunnen genieten, zoals die van de stenen? Dit zou zijn het kiezen van het slechtste deel. Evenals Esau de soep te nemen en het deel van het verbond prijs te geven. Nee, heren, we zouden veel liever in de oven geworpen worden dan uit uw tegenwoordigheid te worden verstoten. Veel liever in de oven geworpen worden dan uit uw tegenwoordigheid te worden verstoten. Het vuur loutert, reinigt alleen maar. Het vernietigt niet. Oh, de situatie waar je in zit, het loutert je alleen maar. Het vernietigt niet. Oh. We moeten door het vuur worden geleid. Niet erin gelaten worden. Je wordt er niet in gelaten. God leidt je door het vuur. De Heer waardeert zijn volk als zilver. En daarom doet hij moeite het schuim uit te zuiveren. Daarom doet hij moeite om de onzuiverheden eruit te zuiveren. Als we wijs zijn, zullen we het zuiveringsproces eerder toejuichen dan afwijzen. En dat is wat heel veel mensen niet doen. We willen het liever afwijzen. Maar als we wijs zijn, zouden we het juist accepteren. Toejuichen zelfs. Ons gebed zal zelfs zijn dat veel liever onze onzuiverheid van ons mag worden weggenomen, dan dat wij aan het vuur zouden worden onttrokken. Ons gebed zou zelfs zijn, neem me mee, Heer. Heer, leer me nog wat, Heer. Maak me klaar, Heer. Zelfs dat zou ons gebed worden. O Heer, u bedroeft ons, waarlijk. We zijn bereid om te smelten onder de hevigheid van de gloed. Dit is toch de manier waarop u te werk gaat. En uw manier is de beste. Dit is toch de manier waarop God te werk gaat. En Gods manier is altijd de beste. Houd ons staande onder de beproeving. En voltooi het proces van zuivering. En wij zullen van u zijn. Voor eeuwig. Amen. Wauw, wat een stuk. Wat een stuk. We weten. Het vuur reinigt ons. Het vernietigt ons niet. In het leven. De dingen die je meemaakt. Die door de Heer in je leven geplaatst zijn. Dat reinigt je. Het vernietigt je niet. Dat is de bedoeling van de Heer. Dat is de bedoeling van de Heer. Als je wijs bent, juich je het proces toe. Meer dan dat je het zou afwijzen. We moeten hier inzicht in gaan krijgen. Dat God die dingen op ons pad brengt om ons te zuiveren. Ik herken het in mijn eigen leven. Ik vertelde je over hoe ik in de gemeente die moeilijkheden tegenkwam. En weet je wat je natuurlijke mens zegt? Rennen. Het wordt te heet onder mijn voeten. Problemen in je familie. Weet je wat de natuurlijke mens zegt? Wegwezen. Rennen. Ah, maar dat is niet wat de Heer van ons vraagt. En daarom is het belangrijk dat je inzicht hierin hebt. Daarom is het belangrijk dat je juist vasthoudt aan wat God met jou voor heeft. Dat je vasthoudt en dat je inzicht hebt in wat de bedoeling van de Heer is met jouw leven. heb het soms nog steeds. Soms wil je wegrennen. Nog steeds. Het zuiveringsproces is niet leuk. Het doet pijn. Maar weet je, op een gegeven moment kijk je terug, wat ik net zei in de zomer. En dan zeg je, joh Heer, dat goud is weer een beetje puurder geworden. Dat goud is weer een beetje puurder geworden. Ik heb weer dingen geleerd. En om dan weer te zeggen, als het moeilijk is geweest, Heer, ik ben weer bereid de oven in te gaan. Oh. Heer, ik ben weer bereid. Neem me maar verder mee. Dat is moeilijk en dat is toewijding. En daarom heet mijn boodschap toewijding naar je bestemming. Je hebt toewijding nodig naar je bestemming. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere, hem, Jozef, gelouterd. Nadat hij die dromen had uitgelegd, werd hij vergeten. Hij kreeg te maken ermee dat hij werd vergeten. Hè, dat maken wij ook mee. Heer, ik word vergeten. Heer, ik doe toch zo mijn best. Heer, ik heb de dromen uitgelegd. Heer, ik doe toch zo mijn best. Heer, ik ben er toch klaar voor. Heer, ik zit hier onterecht vast. Doe toch zo mijn best. En nu word ik vergeten. Nog een les te leren. Jozef werd vergeten. Na 2 jaar. 2 jaar wachten in de gevangenis. Kreeg de farao een droom. En we kennen dat verhaal over de 7 volle jaren. De 7 magere jaren. De farao had geen idee wat het betekende. En toen was het de schenker die hem 2 jaar vergeten was. Want Jozef had gezegd, please, alsjeblieft, gedenk mij als je bij de farao komt. Ik heb je droom uitgelegd, maar zeg dat ik hier onterecht vastzit. Hij was hem vergeten. Na 2 jaar komt die schenker naar de farao en zegt, hé, de magiërs kunnen het niet uitleggen. Al die mensen in jouw koninkrijk kunnen het niet uitleggen, maar ik ken iemand. Namelijk, Jozef. Op een dag heeft hij ook mijn droom uitgelegd. En weet je wat ik mooi vind? Voor promotie hoef je niet te vechten. De Bijbel zegt, niet uit het oosten, niet uit het westen, niet uit de woestijn komt de verhoging. Maar het is de Heere die de een verhoogt en de ander vernedert. Wat jij moet doen is simpelweg door dat proces gaan. En God zal op de bestemde tijd jou halen uit de gevangenis, uit het proces en je plaatsen op de bestemde troon. De Bijbel zegt, want niet wie zichzelf aanbeveelt, is wel beproefd gebleken. Maar wie door de Heere wordt aanbevolen. Wacht op de aanbeveling van de Heer. Beroof jezelf niet van dit proces. Vooral jongeren, beroof jezelf niet van het proces. Want je moet klaargemaakt worden. Want anders kun je de belofte niet dragen. Wacht op de aanbeveling van de Heere. Arwin, wacht op de aanbeveling van de Heere. Amen. Jozef had te maken met jaloezie. Moeilijk, verleiding, bedrog. Hij werd onterecht beschuldigd. Hij werd vergeten. Totaal moest Jozef 20 jaar wachten. Totdat uiteindelijk daadwerkelijk zijn droom tot vervulling kwam. Het was 13 jaar totdat hij op de troon werd gezet. En pas na 7 jaar later, toen de volle jaren over waren, kwamen zijn broers naar hem toe. 20 jaar later kwam zijn droom, kwam de belofte in vervulling. En wij willen het vaak al na 1 jaar. Heer, waar blijft het? Na 5 jaar, Heer, waar blijft het? Maar God heeft een proces die hij met je wil aangaan. Er waren zoveel momenten voor Jozef dat hij kon opgeven. Maar hij deed het niet. Ook wij kunnen opgeven. Je kan die jaloezie en die haat kan je omzetten tot bitterheid. En blijven vastzitten in je gevangenis. Maar doe het niet. Je kunt toegeven aan de verleidingen. Op je weg. Maar doe het niet. Doe het niet. Simpelweg opgeven om te dienen. Gewoon zeggen, Heer, ik ben er klaar mee. In de gemeente, ik stop wel even. Doe het niet. Blijf doorgaan. God kan je leven veranderen. Ik zei het al, binnen 24 uur. Geef niet op. Weet je, niemand kan jou stoppen van het komen op je bestemming. Alleen jijzelf.
Jozef zijn broers konden hem niet stoppen. What the devil intended for evil, God turned it around for good. Weet je, de gevangenis kon Jozef niet stoppen. De ontmoediging kon Jozef niet stoppen. De verleiding kon Jozef niet stoppen. De enige die hem wel kon stoppen van het komen op zijn bestemming, was hij zelf. Was hij zelf. De enige die jou kan stoppen, ben jij zelf. Door op te geven, door toe te geven aan deze dingen. Maar we hebben net gehoord, God komt zijn belofte na. Dus ik wil je zeggen, geef niet op. Geef niet op, want God is een God van trouw. De Bijbel zegt, in Exodus, wanneer de Heer over zichzelf spreekt, de Heer, die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. God is trouw. Hij zegt het over zichzelf, ik ben trouw. Ik kom mijn belofte na. Trouw, God is trouw. En je zegt, ja, maar Jordi, je weet niet hoe moeilijk mijn weg nu is. Je weet niet in welke situatie ik nu zit. Je weet niet hoeveel pijn het doet. Je weet niet hoe heet het is onder mijn voeten. Dat klopt. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel, God is met je. De eerste belofte die God nakomt, God is met je. Emmanuel, Emmanuel, God is met ons. Hij kwam naar de aarde om met je te zijn. Hij stierf voor jou om met je te zijn. Door de beproeving, door het vuur, door die dingen. God is met je. Slijf er kort met me op. Dit staat ook over Jozef geschreven, Handelingen 7. Handelingen 7. Handelingen 7, vers 9. Daar staat, en de aartsvaders die jaloers waren, verkochten Jozef, zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem. Maar God was met hem. En verloste hem uit al zijn verdrukkingen. En hij, God, gaf Jozef genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte. En die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. God was het die Jozef genade en wijsheid gaf. Het was de genade en de wijsheid van God die ervoor zorgde dat Jozef door dat proces kon gaan en dat hij op zijn bestemming zou komen. Het is de genade en de wijsheid van God die ervoor zorgt dat jij door het proces kan gaan en dat je klaar bent om te komen als puur goud op jouw bestemming. We zijn afhankelijk van de genade en de wijsheid van onze God. Je zegt, ja, wat kan ik zelf doen? Als we afhankelijk zijn van Gods genade, van Gods wijsheid. Wat kan ik zelf doen? Niet opgeven, heb ik opgeschreven. Niet opgeven, maar overgeven. Niet opgeven, maar overgeven. Niet opgeven, maar overgeven. Kom even, de laatste tekst die ik wil lezen. Johannes 15. Niet opgeven, maar overgeven. Niet opgeven, maar overgeven. Johannes 15, vers 1 tot en met 5. Daarin staat, ik, Jezus, ben de ware wijnstok. Dit zegt Jezus zelf. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Staat er in de herziende Statenvertaling. Die snoeit hij in andere vertalingen. Opdat zij meer vrucht dragen. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan vers 4. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok. U de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niets doen. Het is de vader die snoeit. Het is de vader die reinigt. De vader is hier de landman. Is hier de wijngaardenier. Nou weet je wat ik heb even kort onderzocht in de wijngaard. Weet je wat zo is in een wijngaard? In een wijngaard het allerbelangrijkste ding wat op die wijngaard moet gebeuren. Het allerbelangrijkste werk dat ervoor zorgt dat dat de oogst van dat jaar zo goed mogelijk is, zo mooi mogelijk is, zo rijk mogelijk is. Weet je wat het allerbelangrijkste ding is? Het snoeien. Het snoeien is het allerbelangrijkste ding. Nog meer dan alle andere dingen die er normaal bij tuinieren en dergelijke gebeuren. Ik heb er niet veel verstand van. Maar het allerbelangrijkste is het snoeien. Het snoeiproces. Zodat de oogst van dat jaar optimaal zal zijn. Is niet het water. Is niet het zonlicht. Het is het snoeien. Nou, weet je wat er vaak gebeurt bij dat snoeien? Bij dat snoeien, die ranken die zitten vast aan die wijnstok. Maar als er gesnoeid wordt, wordt er heel vaak gesnoeid precies tot die stam. Bijna alles verdwijnt. Bijna alles lijkt te verdwijnen in je leven. Je wordt gesnoeid. Bijna alles lijkt niet te gaan zoals het zou moeten gaan. Maar weet je, ze snoeien het tot bijna op de stam. Maar het jaar later draagt het meer vrucht dan ooit. Mooi, hè? Het draagt meer vrucht dan ooit. De Vader die snoeit de ranken. Jezus noemt ons de ranken. Hij reinigt ons, hij snoeit ons. Maar wat wij moeten doen, is ons simpelweg overgeven aan dat proces. We moeten ons overgeven. En dat snoeien is pijnlijk, maar je wordt meer vruchtbaar dan ooit. En hoe, tot slot, hoe dragen deze ranken vrucht? Wat moeten deze ranken doen om vrucht te dragen? In de wijnstok blijven. Ze hoeven zelf niks te doen. Wat moeten ze niet doen? Niet opgeven, maar verbonden blijven. Overgeven aan de Heer Jezus. Verbonden blijven met de Heer zelf. Het is het enige wat ze moeten doen. De Vader snoeit. Je blijft verbonden met de Heer. En het sap zal er doorheen stromen. De Heilige Geest. Het enige wat jij moet doen, is je overgeven. In de moeilijkheden en in de pijn. God weet wat hij doet. De landman weet wat hij doet. Begrijpen wij het soms? Nee. Maar God zelf weet waarom hij snoeit. Wanneer hij snoeit. Hoe hij snoeit. Hij weet het allemaal. Hij weet het allemaal. Dus wij moeten erop vertrouwen. Het worship team mag alvast komen. Maar wij moeten erop vertrouwen. Wij moeten vertrouwen op de trouw van God, wat ik net zei, in het proces. Nou, ik hoorde dit, als ik het heb over niet opgeven, maar overgeven. En ik vond dit echt een heel leuk voorbeeld. Overgeven. Ja, hoe moet dat? Ik hoorde dit voorbeeld. Tony, heb jij voordat je ging zitten, gecheckt of de poten van die stoel wel vast zaten? Niet gedaan. Waarom niet? Je hebt je simpelweg overgegeven aan die stoel. God is meer te vertrouwen dan die stoel waar jij je aan overgeeft. Wat moet je doen? Je simpelweg overgeven. God is meer te vertrouwen dan dat. Hij zal altijd jou omhoog houden. Je zal er niet doorheen zakken. God is te vertrouwen. God is te vertrouwen. Amen. Om het verhaal van Jozef af te maken. Jozef kwam op de troon. Uiteindelijk. Hij zat op de troon. Waarom? Niet voor zichzelf. Hij zat niet op de troon voor zichzelf. Weet je waarom hij op de troon zat? Voor de andere Kasper. Voor zijn familie Kasper. Hij ging niet door het snoeiproces voor zichzelf. Je doet het voor de ander. Net zoals Jezus zich gaf. Voor ons. Hij zat op de troon. Voor de ander. Voor zijn broers. Die in leven konden blijven. Want ze hadden voedsel tekort. Maar omdat Jozef op de troon zat. Kon zijn familie in leven blijven. Iemand wacht op jou. Iemand wacht erop. Tot jij op je troon komt. Iemand wacht op jou. Maar laat jezelf zuiveren. Ga door het proces heen. Want iemand heeft jou nodig. Misschien is het je familie. Misschien is het weeshuis wat je wil beginnen. Misschien zijn het de mensen in de kerk. Iemand wacht op jou. En daarom moeten we onszelf overgeven aan dit proces.
Amen.